Welkom aan de leden van de Nederlandse Patiëntenvereniging. Ik heb ook oud-bestuursleden gezien. Ook fijn dat u er bent. En welkom ook aan de kringconsulent van de Nederlandse Patiëntenvereniging, meneer Nieuwenhuis. En die vertelde zojuist dat hij vanmiddag opa is geworden. Maar hij kon toch hier zijn, dus fijn. Belangstellende ook. En ook een welkom aan dominee Hoek, de spreker voor vanavond. Dat betekent dat ik een kort openingswoord zal houden en dat ik dan snel het woord zal geven aan dominee Hoek. Ja, het is voor ons ook een bijzondere avond, omdat we ook herdenken dat we 25 jaar bestaan als afdeling van Goeree Overflakkee. Ik hoop daar straks nog enkele woorden over te zeggen. Met een jubileum is het ook goed om terug te kijken. Dan is het goed om vooruit te kijken. Maar ik denk dat het ook goed is om te luisteren naar wat het woord ons te zeggen heeft. En dan wou ik een gedeelte lezen uit Prediker 9. En dat is een hoofdstuk waar het lijden en het leven en het sterven, maar ook onze verantwoordelijkheid heel dicht bij elkaar komt. Prediker 9. Zekerlijk, dit alles heb ik in mijn hart gelegd, opdat ik dit alles klaarlijk mocht verstaan, dat de rechtvaardigen en de wijzen en hun werken in de hand God zijn, ook liefde, ook haat. Weet de mens niet al uit al hetgeen dat voor zijn aangezicht is. Alle dingen wedervaart hun gelijk allen anderen. Enerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze, de goede en de reine als de onreine, zo dien die offert als dien die niet offert, gelijk den goede alzo ook den zondaar, dien die zweert gelijk als dien die den eed vreest. Dit is het kwaad onder alles wat onder de zon geschiet, dat enerlei ding allen wedervaart, en dat ook het hart der mensenkinderen vol boosheid is, en dat er in hun leven onzinnigheden zijn in hun hart. En daarna moeten zij naar de doden toe. Want voor degene die vergezelschap is bij alle levenden, is er hoop, want een levende hond is beter dan een dode leeuw. Want de levenden weten dat zij sterven zullen, maar de doden weten niet met al. Ze hebben ook geen loon meer, maar hun gedachtenis is vergeten. Ook is alreden hun liefde, ook hun haat, ook hun nijdigheid vergaan. En ze hebben geen deel meer in deze eeuw, in alles wat onder de zon geschiet. Ga dan heen, eet uw brood met vreugde en drink uw wijn met goeder harte, want God heeft alreeds een behagen aan uw werken. Laat uw klederen te allen tijd wit zijn, en laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Geniet het leven met de vrouw die gij lief hebt, al de dagen uws ijdelen levens, welke God u gegeven heeft onder de zon, al uw ijdele dagen, want dit is uw deel in dit leven en van uw arbeid die gij arbeidt onder de zon. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht, want er is geen werk, nog verzinning, nog wetenschap, nog wijsheid in het graf waar gij heen gaat. Ik keerde mij en zag onder de zon dat de loop niet is der snellen, nog de strijd der helden, nog ook de spijze der wijzen, nog ook de rijkdom der verstandigen, nog ook de gunst der alwetenden, maar dat tijd en toeval al deze wedervaart, dat ook de mens zijn tijd niet weet, gelijk de vissen die gevangen worden met het boze net, en gelijk de vogelkunst die gevangen worden met de strik, gelijk die, alzo worden de kinderen der mensen verschrikt der boze tijd, wanneer dezelfde haastelijk over hen valt. Ook heb ik onder de zon deze wijsheid gezien, en zij was groot bij mij. Er was een kleine stad en weinige lieden waren daarin, en een groot koning kwam tegen haar, en hij omsingelde haar, en hij bouwde grote vastigheden tegen haar, En men vond daar een arme wijze man in, die de stad verloste door zijn wijsheid. Maar geen mens gedacht dezelfde arme man. Toen zeide ik, wijsheid is beter dan kracht, hoewel de wijsheid des armen veracht en zijn woorden niet waren gehoord geweest. De woorden der wijze moeten in stilheid aangehoord worden, meer dan het geroep desgene die over de zotten heerst. De wijsheid is beter dan de krijgswapenen, maar een enig zondaar verderft veel goeds. Zullen we samen bidden. Heere God in de hemel, u bracht ons samen deze avond. En u weet wat ons hebt samengebracht. Ja, dat we zijn samengekomen om te luisteren en te overdenken. En Heere, nu kent u een ieder van ons in ons bestaan, in onze zorgen, ja wellicht in ons lijden en verdriet. U kent dat veel beter dan dat wij dat van elkaar kunnen verstaan en begrijpen. En zouden we dan elkaar aan u mogen opdragen, in het bijzonder deze avond. En Heer, als we dan mochten luisteren naar uw woord, en als we daar enkele woorden over hopen te zeggen, en straks als er gesproken mag worden, Heere, wilt u uw zegen geven over deze avond. Mag het zijn tot uw eer. En als we dan samen zijn rondom de Nederlandse patiëntenvereniging, Heere, wilt u ook uw zegen geven over dat werk wat gedaan mag worden. Dan is het klein en dan lijkt het onbetekenend. Maar Heer, als u het wil gebruiken, dan zal het tot zegen zijn. En Heere, dan zien wij niet altijd wat het uitwerkt, maar mogen dan de zorgen, die daarin ook zijn, als er zoveel is wat tegen uw woord is en wat tegen uw wil is, zou het ons mogen verbinden, ook deze avond. Wilt u in ons midden zijn, wilt u bewaren voor de zonde. We vragen het u in de vergeving van al het zondig alleen om Jezus wil. Amen. Ja, we hebben een stukje gelezen uit Prediker 9. En dat gaat over, ja, we kunnen wel zeggen, de waarde van het leven. En dat is ook waar de Nederlandse Patiëntenvereniging zich voor wil inzetten. Maar dat gaat ook over de verantwoordelijkheid van de mens. We hebben gelezen dat enerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. En dat kan voor ons zoveel vragen geven. Als we denken, hè, wat gebeurt er allemaal? En is er wel een God die alles bestuurt? En wat is de bedoeling van dat alles? Dat kan ons zoveel vragen geven. Hè, maar als we dan verder lezen, dan gaat het er niet alleen om hoe we geleefd hebben, maar vooral hoe we dan zullen sterven. En dan mocht Salomo daarvan spreken. Salomo was groot in wijsheid. Dat had hij van de Heer ontvangen. Boven rijkdom. En boven macht. Maar dan mocht hij ook zeggen dat de wijsheid veel meer was dan de macht. En dan hebben we gehoord dat de dood maakt aan alles een einde. Maar toch mocht Salomo ook zien op alles in dit leven en dat er dan ook een opdracht ligt. En dat hij zei, alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat met al de macht die in u is. En dat is toch ook een duidelijke opdracht. En God kan het anders laten lopen dan wij zouden denken of willen of wensen in ons leven. En dan kan dat ook vragen geven. En dan is het Salomo die wijst op de wijsheid van God. En wijsheid die Salomo had, had hem geleerd om omhoog te zien. Om te zien op God die toch alles bestuurt, ook al is het anders dan wij denken. En als we dan zien dat er mensen zijn die wel willen leven zoals God het vraagt, en die ook strijd en tegenspoed hebben, Ja, dan zegt hij als het ware, dat kan een struikelblok zijn om God te begrijpen en om God te willen volgen. Maar toch kiest Salomo ervoor om God te eren, al gaat het zijn begrip te boven, de Heere die niet te doorgronden is. En daar roept hij als het ware op om in stilte op te zien, met eerbied en met ootmoed, dat we zouden beseffen wie wij nu zijn tegenover wie de Heere is. En tegelijkertijd mag hij toch ook wijzen dat er een bijzondere zorg is voor de kinderen van God, voor de mensen die God hebben leren dienen, die een nieuw hart hebben gekregen. Want dan zegt hij ook dat de Heere een beloner is, en de Heere schenkt dat in dit leven of na dit leven, maar in ieder geval na dit leven, en dat er niets bij geval is. We kan dat ook vragen geven, dat het naar Gods wil is, alles wat gebeurt, als wij ook zonde en onrecht zien in ons leven of om ons heen. Ja, dat kan moeilijk zijn bij tegenslag of bij lijden of bij verdriet. En als je dan de Bijbelverklaring van Matthew Henry leest, dan zegt hij ook bij dit gedeelte: voor hen zal uitkomen wat tegen hen scheen te zijn. En dat is ook wel iets om over na te denken. Voor hen zal uitkomen. Dus dan is het niet tegen hen, maar voor hen. En het zal ook in het toekomende uitkomen, ook al zien we het nu niet, wat tegen hen scheen te zijn. Dat is wat wij denken. Maar de Heere is veel wijzer. En hij mag ook zeggen: al Gods heiligen zijn in zijn hand, en laat ons dat rust geven. En dat wens ik ook u toe, zoals we hier samen zijn vanavond, dat er toch van binnen ook rust mag zijn. Maar dat wens ik ook u ook toe als u straks naar huis hoopt te gaan en misschien nog veel hebt om over na te denken. Want Salomo die was zich bewust van de waarde van het leven. Zolang we leven, is er genade tijd. Is er tijd dat we de Heere mogen leren dienen. En dat wens ik u ook toe. Zoekt de Heere. En tegelijkertijd zegt Salomo eigenlijk ook in dit gedeelte: bid en werkt. Ja, we hebben een bericht van verhindering gekregen van de ketterij, een familie Baart en van de Wende. Dus die konden helaas niet aanwezig zijn. Ja, ik wou enkele woorden spreken, omdat we ook 25 jaar bestaan, dit jaar, de afdeling Goeree-Overflakke. Zoals u weet is de afdeling een onderdeel van de landelijke vereniging, Nederlandse Patiëntenvereniging. Die bestaat al ietsje langer, maar ook de afdeling Goeree-Overflakke is al heel snel daarna ontstaan. En eigenlijk was de aanleiding grote ongerustheid, grote zorgen. Het ging toen heel concreet over de abortuswetgeving. En dat heeft toch het initiatief gegeven om ook tot de Nederlandse Patiëntenvereniging te komen, om een geluid te laten horen. Ja, en als we kijken hoe het nu vandaag is, als we meer dan 30.000 abortussen hebben op een jaar, zijn ongelooflijke aantallen, dan moeten we eigenlijk zeggen, in 25 jaar zijn die zorgen niet minder geworden. Die zijn alleen maar meer geworden. En je ziet eigenlijk steeds meer dat de mens, die wil zelf kiezen. Zelf kiezen voor dood en voor leven. En dat drukt toch ook wel op de noodzaak om ook die stem te laten horen. Want dan zien we eigenlijk dat steeds meer de zelfbeschikking, dat is eigenlijk de democratie in de verst gevorderde vorm, de zelfbeschikking die moet in alles doorgevoerd worden. En dan moet ook het leven wijken. Of er wordt geoordeeld over het leven, alsof het geen waarde meer zou hebben. Ja, we horen ook regelmatig van artsen, die toch vanuit vaak een innerlijke bewogenheid dat beroep vervullen en daar ook een lange opleiding voor gevolgd hebben, dat die ook steeds meer in gewetensnood komen. omdat ze als het ware zaken moeten uitvoeren waar ze innerlijk niet achter staan. Ja, en dan worden er allerlei, ja, kan wel zeggen, kunstgrepen bedacht, maar die klem die blijft. De gewetensproblemen. En de politiek die wil maar één ding. De politiek wil de wil van het volk doorvoeren. Moet eigenlijk zeggen van de meerderheid van het volk. En de rest moet dan maar mee. Ja, als ik enkele namen noem uit het eerste bestuur. Ja, dan kan het niet volledig zijn, maar waarvan er ook in ons midden zijn. Nou, Van de Wende heb ik net al even genoemd. Die was dan verhinderd voor vanavond. Maar die heeft dan een stukje geschreven in de nieuwsbrief. Dat heeft u wellicht gelezen. En mocht u nog geen lid zijn, dan kan dat vanavond. En u mag dan ook natuurlijk een nieuwsbrief meenemen om te lezen. En meneer Voogd, het Ouddorp, de Geus, Sommelsdijk, de Bonte, Oogsplaat. Ja, eigenlijk is het moeilijk om dan ergens namen te noemen. Ik heb ook Kooijman gezien als oud bestuurslid. Meneer Nap. Ja, zo zijn er, moet ik wel zeggen, een hele rij mensen geweest die hun tijd en energie aan de Nederlandse Patiëntenvereniging gegeven hebben. En vanaf deze plaats wil ik hen daar nogmaals voor bedanken. En ja, we zeggen wel, als we jubileren, dan zijn we geneigd om terug te zien. Maar ik denk dat het ook goed is om vanavond vooruit te zien. Om te kijken wat komt er op onze weg en hoe gaan we daarmee om? Wat is ook onze verantwoordelijkheid? Want als we terugzien, dan past bescheidenheid. Want ondanks het bestaan van een NPV en ook andere verenigingen of stichtingen, ja, alle ontwikkelingen zijn doorgegaan. Maar als we dan vooruitzien en we proberen dat te doen vanuit bescheidenheid, laten we dan ook ieder voor zich maar vrijmoedigheid hebben om op te komen voor onze mening. Want we zijn zo geneigd om dan onze mond maar te houden. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat we durven uitkomen voor onze mening. En dat we daarin ook onze verantwoording durven te nemen. En dat vraagt ook wel vertrouwen. Vertrouwen, daar moeten we ook, ik zeg het weer, omhoog kijken. Of de Heere kracht wil geven en wijsheid. Om ook in het toekomende dat werk te mogen doen. Ja, de NPV heeft een behoorlijke achterban. Dan zien we eigenlijk dat een klein beetje, ja, een beetje terugloopt of gestabiliseerd is. En we hopen dat het ook vanavond, net als vanavond, dat het ook weer stimulans mag geven om ook andere mensen aan te spreken. Dat de NPV er is en dat het belangrijk is dat de NPV er is. Ja, met deze enkele woorden zou ik deze avond voor geopend willen houden. Ik zei al dat ik het niet te lang wilde maken. Dus ik ga zo het woord aan dominee Hoek geven. Die zal ongeveer 3 kwartier aan het woord zijn. Dan hopen we met elkaar pauze te houden. En ik wil nu alvast zeggen dat dan de koster langs zal komen om u wat in te schenken. En er komt ook nog iets lekkers langs. En straks hoop ik daar nog even kort iets over te zeggen. Want er is nog iets anders ook voor in de pauze. Maar daar hou ik nog eventjes voor straks. Nou, dan hopen we inderdaad na de pauze gelegenheid te geven om uw vragen die u of schriftelijk of mondeling wil stellen. Dat mag beide, maar als u zegt, er liggen klapblokjes en pen op tafel, dus neemt u gerust een blaadje en dominee Hoek is zeker bereid om die straks te beantwoorden. Maar ik zeg, mondelingen vragen mag ook. En dan hopen we aan het eind nog even kort met wat huishoudelijke dingen, omdat het ook een jaarvergadering is van de patiëntenvereniging, te besluiten. Maar nogmaals, we willen ruim de tijd geven aan het onderwerp van vanavond, zin van het lijden. Het woord aan dominee Hoek.
Om te beginnen, dank voor de uitnodiging. Mijn ervaring is intussen dat als je één keer begint om in te gaan op de uitnodiging van een regioafdeling van de patiëntenvereniging. Dat je dan als vanzelf eigenlijk het hele land doortrekt. Vervolgens. Epe is de bovengrens tot nu toe. En Middelharnis is dan vanavond de ondergrens van het gebied. De zin van het lijden. Dat, en dat voelt u allemaal natuurlijk meteen al wel aan, dat is nogal wat. De zin van het lijden. Over dat onderwerp, over die vraag, en misschien moet ik ook wel zeggen over dat raadsel, hebben de wijzen van alle tijden nagedacht. Geleerde boeken zijn erover geschreven, en toch is de mens nog altijd niet met die vraag klaar. De vraag naar de zin van het lijden. En ik zeg dat bewust vooraf hardop, omdat ik denk dat dat ons vanavond ook in deze kring bescheiden moet stemmen. Het laatste woord zal er ook vanavond wel niet over worden gezegd, over de zin van het lijden. En als er vanuit het woord van God enig licht op mag vallen, dan is dat al heel veel. En goede vrienden, behalve bescheiden, wil ik vanavond toch ook proberen om het heel voorzichtig te houden. Want het kan eigenlijk niet anders. Of er zijn ook vanavond mensen aanwezig die bij zichzelf misschien juist die worsteling zo hebben. De worsteling vanwege het lijden, met het lijden, in het lijden, met de vraag naar de zin ervan. Mensen die verwond zijn. Mensen die gehavend zijn. En er zijn er misschien wel bij vanavond ook, en anders kent u ze wellicht, die met Naomi geneigd zijn om te zeggen, noem mij maar Mara. Want het is zo bitter. En het smaakt zo bitter. En het is zo zwaar. En goede vrienden, dan helpt een inleiding van 3 kwartier met de beste bedoelingen uitgesproken, die helpt daar natuurlijk niet zomaar aan. En dan ervaren we hoe vluchtig onze woorden zijn als mens. Die woorden die zijn namelijk even vluchtig als we zelf zijn als mensen. En daarom willen wij voorzichtig handelen en vanavond voorzichtig wandelen. Ons bewust dat het onderwerp voor deze of gene in uw midden ook heel pijnlijk kan zijn. En daarom met een gemoed, om het met de psalm te zeggen, met een gemoed dat de ogen opwaarts houdt om op de Heere te letten. Dat vooraf. Een hele zaak, een hele vraag, de zin van het lijden. Je kunt je zelfs wel de vraag stellen of daar wel sprake van is, van de zin van het lijden. Of is het eerder zo dat op de vraag naar de zin van het lijden, dat op die vraag meerdere antwoorden mogelijk zijn? Ik kom daar straks in de inleiding nog wel even op terug. Maar de ziekte van Mirjam, bijvoorbeeld, had een andere zin, zo gezegd, dan bijvoorbeeld de ziekte van Job. Als het over Mirjam gaat, u weet dat even goed als ik, dan is het de straffende hand van de Heere die haar treft. Maar Job, in de Bijbel zien we hem zitten, letterlijk in de as. Zijn huid begint al zwart te worden, staat in dat Bijbelboek. En de man schrapt zich met een scherf van een gebroken kruik, om het lijden enigszins draaglijker te maken. Job heeft zelfs niet iemand die dat voor hem doet. Maar dat is nadrukkelijk het werk van de Satan. Dat gaat natuurlijk niet buiten de Heere om, dat weten we hoofd voor hoofd, naar ik aanneem. Maar als de vrienden van Job, wat heet vrienden, als die met hun vermoeden op de proppen komen dat de Heere Job straft, dan zitten ze er op het zachtst gezegd behoorlijk naast. En daarom kunnen wij wel spreken van de zin, de enige zin, of die ene zin van het lijden. Je kunt jezelf de vraag stellen of er wel sprake is van enige zin van het lijden. Ik kom daarop vanuit Romeinen 8. Paulus schrijft in Romeinen 8, want het schepsel is aan de ijdelheid onderworpen. Dat heeft alles te maken met de zondeval. Hè? Het schepsel is aan de ijdelheid onderworpen. En dan staat er voor dat woordje ijdelheid een woord in de Heilige Schrift. Dat betekent zoiets als leegte. Of doelloosheid. Er zijn zelfs wel uitleggers van de Bijbel die vertalen dat woord als zinloosheid. De Latijnse Bijbel heeft het over de vanitas, de ijdelheid. Paulus zegt, daar is het schepsel aan onderworpen. En hoe aangrijpend is dat, vrienden? Uit de mensenwereld, uit de dierenwereld. Paulus zegt, uit de ganse schepping klinkt een zucht. Vanwege het bederf. Vanwege het geweldige bederf dat met de zonde in die schepping is gekomen. Het bederf dat zich gelden laat. De ganse schepping zucht. U moet eens over dat woord een tijdje nadenken. En dan u zelf misschien eens de vraag stellen, hebt u zo wel eens geluisterd naar die jammerende kreet van dat stervende hongerkind in de armen van zijn moeder? De schepping die zucht. Hebt u zo wel eens gehoord, aangehoord het geraas van een tsunami? Dat is de schepping die zucht. Hebt u zo wel eens de scheuren horen kraken toen een aardbeving de wereld weer trof? Maar hebt u ook zo wel eens door het ziekenhuis gelopen? De ganse schepping zucht. En Paulus laat zien in Romeinen 8 dat het een geweldig groot verschil maakt of je zucht in geloof of in ongeloof. In dat laatste geval, in het ongeloof, dan is het de zucht van de stervende. Ons alle leven, en dat is van ons alle leven gezegd toen we korter of al heel lang geleden ten doop zijn gehouden, ons aller leven is een gestadige dood. En wie dat leven leeft zonder de enige troost te kennen, zonder in Christus een genade God te kennen, die ervaart in alle lijden ten diepste de eerste tekenen van het verderf dat eens volkomen zal zijn. Zo moeten we dat toch zien. Het loon op de zonde was en is de dood. En dat tekent zich op allerlei wijze af. God bezoekt de zonde, zegt de catechismus, middels tijdelijke en eeuwige straf. Wel, als je dan vreemd bent aan de genade van de Heere, en als je niet leeft van de vergeving der zonde en uit de vergeving der zonde, dan is alle leed in je leven ten diepste een voorteken van het bederf dat straks geheel bezit van je nemen zal. In eeuwigheid. En wat is in dat licht dan de zin van het lijden? Het is lijden aan het bederf dat alleen maar groter zal worden. En dan kun je enkel de bittere gevolgen van de zonde gewaar worden in het leed. Wie de Heilige Geest heeft, zegt Paulus, die zucht ook. Maar anders. De Heilige Geest doet zuchten. Goed om daarop te letten. Dat is een vrucht van de Heilige Geest. Ook wij zelf, zegt Paulus in datzelfde gedeelte, Romeinen 8, ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, wij ook zelf zuchten in onszelf. Of niet? Zucht je in je leed dan niet? Als je het beleeft als levende christen, zucht je dan niet? Niet alleen vanwege dat leed, maar ook vanwege de zonde. Die bittere wortel van het leed. Die heilloze afval van de levende God. Die daad van opstand die hem zo gekrenkt heeft. Ik zucht, want het is mij ook schuld. Zondaar te zijn. In dit verband is het sterfbed, het ziekbed van Augustinus de kerkvader zo buitengewoon ontroerend. Hè? Het ziekbed van de kerkvader dat stond helemaal in het teken van de boetvaardigheid. En de laatste 10 dagen van zijn ziek zijn lag hij helemaal alleen in zijn ziekenkamer. En aan alle wanden van die kamer had hij op grote perkamenten vellen de boetepsalmen laten ophangen. En daar was Augustinus al die laatste tijd mee bezig. Hij wist zich klein voor God. Als wij ons leed beleven in het licht van het woord van God, dan zal toch ook die beleving daar deel van uitmaken. Als we in alle leed een bittere vrucht afzetting van de zonde zien, dan zal dat stof geven tot verootmoediging voor God. Maar daar is niet alles mee gezegd. Immers voor de levende christen is de vloek uit het leed weggenomen. Het is niet ten verderve. Paulus zegt, wie door de geest van God geleid wordt, die zucht, jawel, maar als in barensnood. Zo schrijft hij het. Zo zucht de schepping, jawel, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben. Zonder geloof is het een zuchten in doodsnood. Door het geloof is het een zuchten in barensnood. Het is nood, jawel, maar het vooruitzicht is heerlijk. Het gaat aan op de vernieuwing. Het gaat aan op de heerlijkheid. En dat te ontvangen is een groot gewin in het verlies wat je leidt. En daarmee kom ik op een van de eerste vruchten die het leed in het leven van de christen kan voortbrengen. Dat brengt het leed zelf niet voort. Maar omdat de geest het daartoe vruchtbaar maakt. En dat is de vrucht van het verlangen. Het verlangen naar de volkomen gemeenschap met God. Verlangen naar de volkomen gemeenschap met Christus. Ook wel genoemd de stuwkracht van het kruis. Om meer en meer los te raken van de dingen die van beneden zijn. En meer te haken naar de dingen die boven zijn. En als je maar dicht bij jezelf blijft, dan weet je toch hoe nodig je dat kan hebben. En ligt hier niet een nood, heb ik gedacht, die vele van ons eigen is. Wat zijn wij aardsgezinden? En zou het daar ook mee te maken hebben? Dat we zo ontredderd zijn? Als ons aardse bestaan averij oploopt. Natuurlijk, dat geeft pijn. En dat leed kan geweldig scherp zijn. Niet te onderschatten. Als het raakt aan je leven, wat geeft dat een verdriet. Als het raakt aan je geliefden. Het kan je soms radeloos van smart maken. Het kan o zo bitter zijn. En toch moeten we hier eerlijk in de spiegel zien. Hoe staat het met mijn wandel die in de hemelen dient te wezen? Hoe is het met de begeerte om met Christus te zijn? Hebben wij wel heimwee? Niet naar de dood, maar naar het leven. Zijn wij echt pelgrims? Staat ons aardse leven in hemels licht? Dat maakt niet onverschillig, maar dat maakt wel dat je met dat je niet zo verkrampt, vergroeid bent met dit land waardoor wij maar op doorreis zijn. En dan kan aan het einde ervan die ziekte of dat ongeval ook de hand zijn die de laatste tros losmaakt. En dat heeft alles te maken met ons zuchten. Het zuchten om uit te zien naar de verlossing. Ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, wij ook zuchten in onszelf. En Paulus maakt meteen duidelijk wat hij daarmee bedoelt. Verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. En dat is met het oog op ons onderwerp een belangrijk gegeven. Paulus berust niet in het leed. Want dat leed heeft alles met de zonde te maken. Hij heeft net uitgelegd dat dat de ijdelheid is waaraan dit bestaan onderworpen is geraakt. Paulus berust niet in het leed. Daarin kan hij niet rusten of berust. Want dat leed heeft alles te maken met de afval van de levende God. Maar pas op. Aan hoeveel lijdende mensen, denkt u, zou die vraag al gesteld zijn? Misschien hebt u het zelf ook wel eens gedaan. Aan mensen gevraagd of ze erin konden berusten. Paulus had niet gekund. En is het geestelijk gesproken wel zuiver om dat te vragen? Om dat te denken. Ik lees in de Bijbel op geen enkele bladzijde dat de Heere Jezus gedurende zijn omwandeling op aarde mensen aanspoorde om te berusten in hun leed. Nee, hij nam het tegen hun leed op. U weet dat. Hij genas de zieken. Hij dreef die onreine geesten uit. Hij herstelde wat gebroken was, hij opende wat gesloten was, hij richtte op wat gebogen was. Het komt er toch juist op aan dat wij mogen rusten in de handen van hem die het al leidt. Maar dat is iets gans anders dan berusten in het leed. Het komt aan op rusten in hem. Rusten in zijn handen. Rusten in zijn offer. Rusten in zijn bescherming. Rusten in die trouw Gods die nooit vergaat. Maar dat is wat anders dan tegen wel en dank je maar neerleggen bij dat wat nu eenmaal niet anders is. Veelzeggend is in dit verband het citaat uit Jesaja 53, wat we tegenkomen in Matteüs 8. Nadat beschreven staat hoe de Heere Jezus de schoonmoeder van Petrus geneest en vele anderen van demonen bevrijdt, dan verklaart Matteüs dit als de vervulling van het profetische woord van Jesaja. Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. En volgens de kanttekenaren ziet dat woord van Jesaja vooral op de geestelijke krankheden en ziekten. En de genezing van de lichamelijke ziekte is daar een teken van. Hè? Een afbeelding. Nu denk ik ook dat dat wel zo is. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat het verlossen van ziekte deel was van het verlossende werk van Christus. Hij kon de ziekten wegnemen omdat hij machtig was de veroorzakers en de meesters van allerlei kwelling te verdrijven, zeggen diezelfde kanttekenaren. Hij is gekomen in de kracht van God. Hij verdrijft de demonen met een woord en overmeestert zo de ziekten. En daar wordt nog wat anders zichtbaar. Te weten dat er ook een relatie kan zijn tussen ziekte en de macht van de boze. We zagen dat al in de geschiedenis van Job. Het gaat uiteraard niet om de Heere heen, maar en buiten de Heere om. Maar het is de boze die Job teistert met zweren van de voetzool af tot de hoofdschedel toe. Job 2, vers 6. En ook in het Nieuwe Testament komt een en ander maal openbaar dat lichamelijke gebreken te maken hebben met de macht van de boze. Matthäus 9, daar blijkt het gebrek van die stomme man direct te maken te hebben met zijn bezetenheid. Op het moment dat de Heere Jezus die duivel uitwerpt, kan de man weer spreken. Iets dergelijks zien we in Markus 9, de genezing van de maanzieke jongen, zoals dat dan bekend staat. Een aantal symptomen lijken epileptisch. Tegelijk heeft hij ook verschijnselen van andere aard. De jongen kan niet praten, hij is bovendien doof. Zijn toestand blijkt te maken te hebben met een onreine geest. Christus is gekomen, schrijft de apostel Johannes, om de werken van de boze te verbreken. En Johannes heeft het dan in de eerste plaats over de zonde. Maar uit de woorden van Petrus in Handelingen 10, vers 38, wordt duidelijk dat bij deze werken van de duivel ook de bezetting van de geest en het bijbehorend leed van het lichaam horen. De macht van Christus komt ook openbaar in zijn zeggenschap over de verwoestende invloeden die vanwege de zonde en de vloek in dit bestaan werkzaam zijn. Wat heel treffend is in dit verband, dat is dat hij de schoonmoeder van Petrus verlost van de koorts door die koorts te bestraffen. Al was het een persoon, een persoonlijke macht. Het verbreken van de werken van de duivel betekent dat Christus het domein van de zonde betreedt om de zonde te niet te doen. En het tastbare bewijs hiervan vinden we in de tekenen. Christus' wondermacht doet ook de bittere uitwerking van de zonde te niet. En vaak wordt over die wonderen van Christus gesproken als daden waardoor hij de natuurlijke orde doorbreekt, en ik begrijp dat wel. Maar er is ook veel voor te zeggen dat hij door die wonderen juist de orde herstelt. De orde die gebroken en geschonden was geraakt door de zonde. Zijn wonderen zijn tekenen van eeuwig herstel dat in en met hem werkelijkheid wordt. Tot zover iets over het leed en het heimwee dat de Heilige Geest erin en erdoor doet opleven. Maar het neemt niet weg dat je in je persoonlijk leven, dat je vaak moet zoeken naar de zin van die diepe wegen. En het is de worsteling van menig kruisdrager, toch? Wat is de zin van dit leed? U herkent het misschien. Die vragen. Wat heeft de Heere ermee voor? Wat wil de Heere hierin tot mij spreken? En soms kan ook die andere vraag door het hart snijden. Die moeilijkste vraag. Waarom? Of niet? Dat is leed op zichzelf. Dat is leed in het leed. Zoeken naar de zin. U doet het misschien. Als u die dan maar zoekt op de goede plaats. De dichter zegt, dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en van licht. En misschien dat iemand van gedachten is, ja, maar ik kan toch moeilijk aan de Heere gaan vragen. Waarom? Dat weet ik niet. Hangt dat niet heel erg af van wat u er precies mee zeggen wil? Als het een vraag is van opstandigheid tegen de Allerhoogste, dan zijn wij zeker niet op onze plaats, dat ben ik met u eens. Wat niet zeggen wil dat je er niet mee bij hem uit moet komen om ervan verlost te worden. Alleen, ik ben wel eens van gedachte, goede vrienden, dat wij te snel zijn met te zeggen tegen anderen of tegen onszelf dat dat waarom niet gepast is. Kan dat ook niet een vraag zijn die teken is van diep en aangrijpend onbegrip? Overweldigd als je je weet en terwijl je er geen vat op kan krijgen en het niet begrijpen kan. De Heere Jezus vroeg het toch ook. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? We weten allemaal wel. Er zat natuurlijk geen spoor van verzet in die vraag. Hij was volkomen één met de Vader. Er sprak wel een geweldige nood uit. Het leed was zo onbegrijpelijk groot, in zijn geval echt onpeilbaar diep, van God verlaten. Dat hoeft een kruisdrager in zijn spoor ten diepste nooit te zijn. Maar nu gaat het erom dat ook die vraag ons bij de troon van de genade mag brengen. Heren, waarheen dan? Ik begrijp het niet. Zo biddend zoeken naar de zin van het lijden. Zoeken, want de antwoorden kunnen zo verschillend zijn. In het begin heb ik daar al wat van gezegd. Mirjam. Ze werd door de Heren gestraft vanwege de opstand tegen Mozes. Let op, die straf was niet om haar zonde te vergelden. Want ook haar zonden waren op het lam gelegd. Van vergelding is er dan geen sprake meer. Want hij heeft dan de straf gedragen, ook voor Mirjam. Maar er was wel sprake van tuchtiging, van kastijding. De Heere kastijdt immers degene die hij lief heeft, om hen te bewaren voor erger. Hebreeën 12 zegt daar hele diepe dingen over, zegt daar hele prachtige dingen over. De Heere kastijdt die hij lief heeft, en dat woordje kastijden, dat betekent in de taal van de Bijbel eigenlijk opvoeden. De Heere voedt zijn kinderen op, en wat voor een tere zorg spreekt daaruit. En hij legt daar zijn hart in, want geen vader is er die met groter mededogen ooit op het tere kroost zijn ontfermend ogen geslagen heeft dan Israëls Heere, op ieder die hem vreest. Maar wij vergissen ons zo makkelijk. Want in het geval van Job is het nu juist niet uit Gods straffende hand te verklaren dat hij zo lijden moet. Die vrienden die denken dat, hè. En was het nu daar maar bij gebleven, ik bedoel dat ze dat dachten. Maar ze gingen het ook nog tegen Job zeggen. En een van die vrienden die zegt het, Job, jouw ongerechtigheden moeten toch wel veel zijn. Man, wat heb jij je van veel dingen te bekeren als dat je overkomt? En een ander van hen bestaat het zelfs om tegen Job te zeggen, Job, dat al jouw 10 kinderen gestorven zijn, dat moet te maken hebben met zonde in hun leven. Dat is wat, hè. Het is voor hem wel duidelijk. Job heeft iets gedaan, hij houdt het achter. Maar dit is enkel te verklaren uit een geweldige ongerechtigheid. En intussen is er niemand van hen die recht van de Heere heeft gesproken. De Heere zegt aan het eind van het boek, niemand heeft van mij recht gesproken dan mijn knecht Job. De discipelen maken dezelfde fout op de dag dat ze samen met hun meester langs die blindgeboren man lopen. Dan zeggen de discipelen tegen de Heere Jezus: Heere, wie heeft er nu gezondigd, hij of... En dat moet hij dan prenataal gedaan hebben, hè? Als je blindgeboren wordt. Heeft hij gezondigd of zijn het zijn vader en moeder geweest? En dan zegt de Heere Jezus: daar is helemaal geen sprake van. Maar... de zin van zijn lijden was dat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. En bij Paulus is het weer anders. Paulus heeft die doorn in zijn vlees. Heeft de Heere 3 keer gevraagd om hem weg te nemen, wat het ook precies geweest is. En de Heere zegt: nee, Paulus. Hij zou die doorn niet wegnemen, opdat Paulus te meer van Gods genade zou leven en zwak in zichzelf krachtig zou zijn in de Heere. U merkt, spreken van de zin van het lijden is zo eenvoudig en zo eenduidig nog niet in de weg van het gebed. In de persoonlijke omgang met de Heere ga je er wat van verstaan. Vaak lang niet alles, maar moet dat eigenlijk wel. Ik denk wel eens bij mezelf: weten wij wel waarom we vragen? Als we aldoor maar aan de Heere vragen hoe het nou toch zit. En waar het nou toch allemaal voor is. Stel u voor dat u alle antwoorden kreeg. Ik bedoel dat niet oppervlakkig, maar zouden we daar gelukkiger van worden? Laat ik het dan anders uitdrukken. Zouden we daar dan meer vrede bij hebben? Wij houden voor onze kleine kinderen ook dingen verborgen, nietwaar? Als er dingen zijn waarvan je denkt, ja, dat raakt zo'n kind nooit meer kwijt, hè? Dan zal het een leven lang op het netvlies hebben, dan hou je je kleinste wel eens bij bepaalde dingen weg, toch? Zou de Heere dat dan niet doen? Ik denk het. En dat het zijn barmhartigheid is om ons bepaalde zaken verborgen te houden. Tegen Johannes op Patmos zegt de Heere Jezus het: Johannes, dit moet je niet opschrijven. De Heere hield dat voor zichzelf. Beter om het verborgen te houden. En zo moeten wij de antwoorden die we niet hebben niet altijd als gebrek duiden. Soms is het juist een gunst. Bij jezelf te moeten vaststellen dat de Heere het gesloten houdt. Echter, wat ook onbekend of onzeker kan zijn, de uitkomst is dat niets. Als wij de eerstelingen van de geest hebben, zo laat Paulus zien. Wij weten... Hij hoopt dat niet. Hij denkt dat niet. Wij weten, zo zegt Paulus in datzelfde gedeelte, dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Alle dingen. Alle dingen. Is er niets in je leven wat er niet bij hoort? Alle dingen. Die goede dingen, die blijde dingen, maar ook die pijnlijke dingen, die pijnlijkste dingen. Die dingen waarvan ik aan de verwerking ervan misschien in mijn leven niet eens toe kan komen. Alle dingen, zonder dat ik begrijp hoe. En ik me misschien niet eens kan voorstellen hoe dat dan zou moeten zijn, maar Hij is de Heere. En dat is het laatste punt wat ik graag in mijn inleiding zou willen onderstrepen, vrienden. Hij is de Heere. Job heeft dat in zijn diepe weg van het leed weer moeten leren. Job, die daar gelijk in had dat hij niet leed vanwege een bijzondere zonde in zijn leven, maar die tegelijk wel erg ver gaat in het bepleiten van zijn onschuld en zelfs de Heere inroept om zijn onschuld te bewijzen en ook om, wanneer hij inderdaad onschuldig blijkt, uit te leggen waarom het Job dan moest overkomen. Job moest weer leren God, God te laten. En dat is een les die je ook in het leed weer leren mag. Elihu had goed van de Heere gesproken. En een van de laatste dingen die Elihu van de Heere zegt tegen Job, dat is dit. Job, de Almachtige, die kunnen wij niet uitvinden. Zo staat het letterlijk in uw Bijbel. Wij kunnen de Almachtige niet uitvinden. En dan wordt Job heel klein. En dan spreekt de Heere zelf tot hem, alleen die stem al, hè. In een onweer spreekt de Heere Job toe. Gort nu als een man uw lende. De Heere zegt, Job, ga daar maar staan dan. En dan moet je eens luisteren naar wat ik jou te vragen heb. Het zijn pijnlijke vragen. Het zijn vragen die Job diep verootmoedigen. Ben jij mijn gelijke, Job? Zegt de Heere. Dat jij je een oordeel over mij aanmeet? Hebt gij een arm gelijk God? Vraagt de Heere aan hem. En kunt gij gelijk hij met de stem donderen? Job 40. Daar staat Job. Met al zijn vragen, met al zijn pijn, met al zijn klachten. Begrijpelijke klachten, begrijpelijke vragen. Maar die soms wel ver gaan. Te ver. In elk geval de Heere wijst Job op zijn eigen grootheid. En als een gevolg daarvan zal Job diep voor de Heere buigen. Met zijn hand op de mond, maar met een biddend gemoed. En zeggen, ik ben te gering. Goede vrienden, hoe voornaam is dat? Weten wij voor de Heere te staan. In enig besef hoe groot Hij is. Weten wij dat? Waren de grootsten in het koninkrijk van God niet de grootsten in ootmoedigheid? Abraham, de vriend van God, die zegt het, ik heb mij onderwonden tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben. Wij stamelen maar voor die allerhoogste majesteit. En alle woorden die je dan gebruikt, het is maar behelpen. Die almachtige God, die volzalige God, die hemelse God, die eeuwige God, die alwijze God. De middeleeuwers, die zeiden het nog alles. God is altijd groter. Deus semper major est. God is altijd groter. Wat ik ook zou zeggen en wat ik ook zou bedenken, God is altijd groter. Zullen we eens naast Job gaan staan? De Heere zegt, Job, waar was jij eigenlijk toen ik de aarde grondde? Helemaal nergens. Wie heeft van de aarde de maat genomen, Job? In de stille eeuwigheid. Toen er nog niets of niemand was dan de Heere zelf. En de Heere in die stilte al die dingen liet worden. Geen mens had er wat van geweten als de Heere het zelf ons niet meegedeeld had. En dan zegt de Heere tegen Job, Job, de sterren zongen vrolijk samen. En de kinderen Gods, de engelen, ze juichten. Het was een symfonie in sterrenstelsels. De Heere wijst Job op veel dingen, ik zal het meeste niet noemen. Hij wijst hem op de zee, dat spreekt ons aan, denk ik. Zoals een kind voortkomt uit de baarmoeder, zo liet de Heere de zee geworden. En met een enkel gebaar van zijn hand damde hij haar in, terwijl wij in de 21ste eeuw alles op alles moeten zetten om een hoogstandje als een zeekering te maken. De Heere wees de oceanen met één wenk van zijn vinger hun plaats. Ben je ook gekomen tot de oorsprongen van de zee op? Heb je op het onderste ervan gewandeld? Zover is de mens zelfs in onze eeuw nog niet. Ik hoorde pas op de radio vertellen dat Dat we nog 1200 jaar nodig hebben om alleen nog maar de planten en de diersoorten te beschrijven. Nog 1200 jaar. Wie wijst de regen zijn loopje op? Wie laat de bliksem uit? Zo staat het er. Kent gij de liefelijkheden van het zeven gesternte? De Heere zegt, ik bind ze als in een bosje bij elkaar. Sterren die op 440 lichtjaren van hier staan. En in het hoofdstuk 39, daar leidt de Heere het oog van Job door de dierenwereld. De leeuw, de raaf, de eenhoorn, de pauw, het paard, de sprinkhaan, allemaal letters in dat schone boek van Gods schepping. En dan is Job stil. Ik ben te gering, zegt hij, wat zou ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op de mond en hoe heilzaam is dat? De Heere onderricht hem. Over zijn macht en Jobs zwakte. Over zijn grootheid en Jobs kleinheid. Ook aan de hand van twee grote dieren waarvan ik u niet zeggen kan wat het precies is. De behemoot en de leviathan. En dat eerste dier, dat zou volgens de kanttekenaar naar een olifant zijn of iets dergelijks. En het tweede een reusachtig zeedier. En als je alle commentaren naslaat, dan komt er een hele dierentuin langs. De een die denkt dat het een krokodil is en de volgende een nijlpaard. Een zeeslang, een walvis, maar hoe dan ook. De Heere zegt, als je voor zo'n enkel dier als bang bent, al bang bent als mens, hoe oneindig veel meer ontzag is dan geboden als het over de schepper gaat. Wat is de Heere groot? Job mag dat in het eind erkennen. Hij moet dat erkennen. Ik weet dat gij alles vermoogt, zegt hij. En dat geen van uw gedachten kan worden afgesneden. Ja, maar dat is Psalm 33. Die Job daar op zijn eigen manier begint te zingen. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. En waarom is dat te bedenken in je leed nu zo heilzaam? Want juist diezelfde psalm getuigt het. In de grootste smarten blijven onze harten in die machtige God gerust. Niet in het leed, in hem gerust. En die vrucht die mocht Job plukken, die lijdende mens bij uitstek. En wat komt het dan uit dat de wegen van de Heere wonderlijk zijn, vrienden? Wij kwamen onder de ijdelheid, hebben we gehoord, door de zonde. Dan is daar de boze die zijn zinnen zet op je ondergang. En dan is daar de Heere die nochtans alle dingen laat medewerken ten goede degene die hem lief hebben. En wat is dan het goede? In Jobs leven zien we het. Jacobus wijst ons erop in Jacobus 5. Gij hebt de verdraagzaamheid van Job gezien, zegt Jacobus. En gij hebt het einde des Heren gezien. Het doel betekent dat. En het doel was dat hij de Heren zou overhouden. Dat zou schitteren in zijn leven dat de Heere zeer barmhartig is en een ontfermer, zegt Jacobus. En zo wordt de diamant geslepen. Zo wordt het zilver beproefd. En zo wordt het goud gelouterd. Zo wordt er zoveel aangeleerd en zoveel afgeleerd. En zo wordt er voorbereid voor het hemelleven. Zo wordt meer en meer het oog gericht op hem. Als het je te meer verbindt aan Christus. Aan het kruis houdt. Dat het zoet in het bitter geeft. U weet, Mozes moest bij Mara een hout in het bitter werpen. Toen werd het zoet. En zo is het kruis houdt. Dat het bitter zoet maakt. En zo leert de pelgrim meer hemelsgezind te leven. Wat gaat je leed dan anders wegen? Paulus schrijft het in Romeinen 8 op in de vorm van een hele persoonlijke belijdenis. En voor zover u dat nog niet wist, met die woorden stierf Johannes Calvijn. Want ik houd het daarvoor, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Paulus had heel wat meegemaakt. En dan zeg ik het heel zwak. Wat een leed. En toch, want deze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, zegt hij, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, daar heb je het weer. Maar de dingen die men niet ziet, want de dingen die men ziet zijn tijdelijk. En de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. Tot zover.
Dominee Hoek, dank u wel. Het is wel indrukwekkend om zo te horen. En er waren er eigenlijk drie dingen die ik nog even zou willen noemen, dat ik dacht van ja, de stuwkracht van het kruis. Ja, dat zette me wel aan het denken, maar ook dat rust geen berusting is. En als derde, de Almachtige niet uitvinden, want God is altijd groter. Ja, en deze zomer zijn wij in Genève op vakantie geweest. En toen waren wij in een Franstalige gemeente. En toen bleek dat er vier Nederlandse gezinnen waren. En toen vroeg de predikant dus of ik Romeinen 8 wilde voorlezen in het Nederlands. Nou, daar was ik toen ook wel verrast over. Maar vanavond hebben we dat weer mogen horen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Ja, het was wel een heel bijzonder moment om dat in Genève te horen. Maar ook om het vanavond terug te mogen horen. Dus dank u wel. Ik ben nog vergeten te zeggen dat mevrouw Zoeteman, een van onze bestuursleden, vanavond verhinderd is vanwege gezinsuitbreiding. Dus dat wilde ik nog even memoreren. Ik zei al, we gaan zo pauze houden. Er wordt koffie geschonken, dus als u nog een bekertje hebt, dan komt het vanzelf goed. De kosten komt bij u langs, met wat lekkers erbij. Dan had ik nog iets wat ik zou memoreren, ook voor de pauze. U zult misschien al gezien hebben dat er voorin een aantal dozen staat. Ja, dat is niet omdat hier verhuisd wordt of zo, maar dat is omdat wij zijn jarig, 25. Dan hoor je ook te trakteren. Ja, nu is het zo dat onze secretaris, meneer Knols, die heeft een presentje laten maken. Speciaal voor u als leden. Dus u kunt u bij hem melden en dan... Dan zal hij even een kruisje achter uw naam zetten. Maar dan zult u wat krijgen uit de doos. En ja, de anderen die misschien nog geen lid zijn, die zullen denken van... Hé, maar dat is op te lossen, dat heb ik al gezegd. Dus dan is het nu pauze. Zo, als iedereen weer plaats wil nemen. Dan hebben we straks ook nog gelegenheid om even langs de tafel te lopen. Voor degene die dat nog niet gedaan hebben, maar het klokje gaat ook door. En willen proberen om me niet al te laat ook te kunnen afronden. Dus dan... Dan zou ik het woord willen geven aan dominee Hoek voor de beantwoording van de vragen.
Dat moet meer dan genoeg zijn. Ik vroeg naar hoeveel tijd ik nog had. En dat zou het in een minuutje of 20. Ik heb 5 vragen, dat is 4 minuten per stuk. Dus daar moet ik me dan gewoon aan houden, want het zijn vragen die op zichzelf ja, bijna weer een afzonderlijk onderwerp zijn. Dus ik zal proberen kort en bondig daar wat op te reageren, maar het zal ongetwijfeld zo zijn dat er meer over te zeggen was dan ik nu in heel kort bestek doen kan. Iemand heeft me in de pauze er op een gegeven moment gevraagd, hè, van ja, het lijden, dat is dan de eerste vraag. Het lijden als een aandrang tot bekering, een middel tot bekering. Nou, uiteraard kennen we daarvan uit de Bijbel ook de voorbeelden van. Hè, dat leed een aanleiding werd. Beter kan ik dan zeggen dat de Heere er een aanleiding van maakte tot bekering. Hè, het gebruikte tot bekering. Je hoort wel eens mensen zeggen dat nood leert bidden. Nou, dat is niet zo. Nood leert niet bidden. In elk geval niet bidden op de manier waarop de Bijbel over bidden spreekt. De Heilige Geest leert bidden. En dat de Heilige Geest daar de nood bij kan gebruiken, dat is natuurlijk wat anders. Dus dat bestrijd ik ook niet. Hè, maar ik denk nu heel concreet aan Manasse. In de gevangenis. En nou, dan staat er ook dat de Heere hem benauwde. Hè, dat kan je ook als een vorm van leed duiden. En daardoor roept hij dan hè, de naam van de Heere aan. En ja, dan komt ook dat psalmwoord naar ons toe. Hè. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Ik herinner me dat ik een geschriftje las uit de 5e eeuw van Gregorius de Grote. Dat heet de pastorale regels, hoeft u allemaal niet onthouden. Dat was een paus trouwens, maar in die tijd zeiden die ook nog wel eens wat gods. En die paus die heeft een boekje geschreven over de pastorale zorg. Hè? En er staat ook een heel klein hoofdstukje in over pastoraat aan zieken enzovoorts. En die maakte een hele rake opmerking. Pastoraat aan zieken begint als mensen nog gezond zijn. Hè? Hij bedoelde daar natuurlijk mee duidelijk te maken dat ze hun gezonde tijd, hun gezonde dagen zullen gebruiken. Juist die zullen gebruiken om de Heere te zoeken. Hè? Eer dat die kwade dagen komen, zoals ook Salomo het zegt hè, in het woord. Maar als het leed hè, een middel mag zijn om ons dan wel tot de Heere te trekken, dan wel om ons dichter bij hem te brengen, ja, dan is dat toch een heel belangrijk gewin hè, in het verlies. En dat mag denk ik ook in je leed het gebed zijn. Hè. Je mag de Heere vragen om ja, de nood weg te nemen, hè, af te nemen, je te bevrijden, maar bovenal he, of hij zijn aangezicht zal doen lichten. En of er ook in deze pijnlijke dingen, of er ook in dit verlies, een winst mag zijn. Ik heb Psalm 4. David zit in heel veel ja, moeite, nood. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? He, dat zeggen zijn eigen mannen tegen hem. Maar ik denk ook dat het in zijn eigen hart geleefd heeft. Wie zal ons het goede doen zien? Hoe moet het? Waarheen? Hoe? En dan wendt David zich tot de Heere en dan vraagt hij niet in de eerste plaats, Heere, wilt u die vijanden wegnemen? Nee, dan het eerste wat hij vraagt is, doe uw aangezicht over ons lichten. He, want als hij de Heere zelf heeft en als hij zijn aangezicht in gunst tot hem wendt, dan gaat het goed, hoe het ook gaat. Dus dat in het kort op de vraag naar, ja, kan hè, het leed ook een middel zijn tot bekering? De tweede vraag, die is van een toch wat andere orde. Is er verschil in lijden door ziekte of door rouw? Nou, dat is dus een vraag die kan je bijna niet in heel kort bestek beantwoorden. Ik wil het wel proberen. Om te beginnen, er is natuurlijk veel overeenkomst. Wat is rouwen? Rouwen is afgeleid van het Nederlandse woord beroofd zijn van. En het kan natuurlijk in de eerste plaats een geliefde zijn. Hè, dat is duidelijk. Maar vaak ben je beroofd van nog zoveel meer. Niet alleen van die geliefde. Hè, maar je raakt ook beroofd van bepaalde contacten. Een bepaalde plaats, ook in het geheel. Hè, dat maakt dan ook de eenzaamheid uit. Dus je raakt van zoveel meer dingen beroofd. In ziekte komt er iets der geluks natuurlijk op gang. Hè, want je raakt beroofd van je gezondheid. Je weerbaarheid, je zelfstandigheid. Hè, als je op anderen wordt aangewezen. Raakt aangewezen voor soms de hele basale dingen. Dus er is veel overeenkomst, maar er is ook verschil. En in de literatuur zijn er dan verschillende modellen die beschrijven hoe iemand het leed draagt die ziek wordt. Waarbij het dan een heel verschil is natuurlijk over welke soort van ziekte we het hebben. Is het chronisch? Is het voorbijgaand van aard? Is het een dodelijke ziekte? Dat zijn allemaal factoren die daar natuurlijk in meespelen. In dat laatste geval zie je veel overeenkomst met iemand die rouwt. Dus je kunt daarvoor in de literatuur wel terecht. Hè, waar je beschrijvingen vindt van wat maakt iemand door? Waar gaat iemand doorheen? In dergelijk lijden. En die modellen, zeg maar, hè, die zijn niet bedoeld om te zeggen van kijk, en zo is het. En zo gaat het. En zo moet het gaan. Dat niet. Maar het helpt je wel om soms iemand die in leed is gekomen beter te kunnen begrijpen. Hè? Er is een heel eenvoudig model als het gaat over lijden. Dat zegt dat zijn vijf fasen eigenlijk. Hè? De eerste fase is de fase van de ontkenning. Je komt met geweldig leed in aanraking en je zegt dat kan niet waar zijn. Hè? Dat duurt vaak maar kort. En daarna komt dan wat men dan noemt de fase van de woede. Al zeg ik er gelijk bij dat als je door die geest geleid mag zijn, je daar ook veel sinds voor bewaard mag blijven. Maar het is heel algemeen menselijk geschetst, hè, zo'n model. Dan komt de fase van het marchanderen, noemen ze dat. Van proberen, er nog het beste van te maken. Dan komt de depressie en tenslotte de aanvaarding. Dat is een heel beroemd model van de Zwitserse psychiater Kübler-Ross. Die heeft dat ontwikkeld op basis van gesprekken met honderden terminale patiënten. Kijk, zo'n model is niet bedoeld in de zin van zo is het. Maar wel om een stuk handvat te geven van je komt bij iemand en je wordt soms bepaalde dingen gewaar. Iemand kan inderdaad in een geweldige somberte zijn. Maar dan kan je bepaalde reacties beter begrijpen. En dan weet je ook dat je op een bepaalde manier niet moet reageren. Hè? En op een andere wijze juist wel moet reageren. Dus er is verschil. Het voert nu te ver om daar verder op in te gaan. Maar je kan daarvoor wel terecht in goede lectuur. Een heel eenvoudig boekje wat ik ook mensen wel eens aanraad. Hè, op avonden als deze. Dat is het boekje van W. Visser. Als ik beroofd ben. Dat is een heel eenvoudig boekje. Over het omgaan met rouw. Het woord verwerken, dat vermijd ik graag. Want dat suggereert dat je rouw verwerkt zoals je afval kan verwerken. Je begint ergens en je bent er ook een keer mee klaar. Dat is maar de vraag. Of dat leed ooit voorbij raakt. Hè? Dus je kan beter spreken over rouwarbeid. Het boekje van Wim Visser. Als ik beroofd ben, is een buitengewoon tere, eenvoudige, praktische handreiking om met die dingen om te gaan. Hè? Misschien dat deze of gene er wat aan heeft. Heeft u tips voor mij als ik op bezoek ga? Ja, dat is ook een vraag die heel veel omvat. Daar kan je in kort bestek eigenlijk niet zoveel van zeggen. Een aantal dingen die me dan het meest op het hart liggen, die wil ik met u delen. En dat het eerste is ga in elk geval. Dat klinkt heel eenvoudig. Maar toch gebeurt het nog te veel dat mensen wegblijven bij iemand die ernstig ziek is, omdat ze er tegenop zien om er naartoe te gaan. He, of, en dan, ik herinner me nog dat ik zelf op de chemo's kreeg en ik kwam een jongen altijd met zijn moeder mee en dan vertelde die me van ja, de overbuurvrouw kwam naar me toe. Hoe is het nou met je moeder? Hij zegt, ga je het vragen? Dat is behoorlijk recht toe recht aan natuurlijk. Maar dat gebeurt nog te veel. En ik begrijp heel goed dat het heel moeilijk is om naar zo iemand toe te gaan. En dat je dat misschien met lood in je schoenen doet. En beter nog met een gebed in je hart. Maar ik zeg tegen studenten ook nog alles. Die lopen tegen datzelfde aan. Ik zeg nou, dan begin je maar met dat te zeggen. Dat je het heel moeilijk vindt om te komen. En dat je misschien niet weet wat je zeggen moet. En dan komt er 9 van de 10 keer een goed gesprek. Dat is veel beter dan wegblijven. Of, ja, platweg gezegd, om de hete brei heen draaien. Op allerlei fatsoenlijke en formele manieren. Wees daarin zo oprecht mogelijk. Ik vind het zo moeilijk om hier te zijn. Ik heb er zo tegenop gezien. Ik weet ook eigenlijk niet wat ik zeggen moet. Dan krijg je contact. Dan krijg je echt contact. En wij zijn volgens mij veel te snel van gedachte dat we iets zeggen moeten. De vrienden van Job, zolang ze hun mond hielden, ging het nog van het beste. En zodra ze hun mond open deden, ging het helemaal verkeerd. Dus daar kan je ook een les uittrekken. Dat is het eerste. Het tweede, en dat is, dat klinkt misschien ook heel voor de hand liggend, maar meer nog dan ons spreken is het luisteren zo belangrijk. En luisteren is een actief werkwoord. Dat is iets wat je doet. Luisteren, ik omschrijf dat zelf graag als die anderen helpen om zich te ontsluiten. Dat is luisteren. En dan luister je naar wat er gezegd wordt. Je let erop hoe het gezegd wordt. En je leert zelfs wel luisteren naar wat er niet gezegd wordt. Dat doe je niet alleen met je oren, maar dat doe je ook met je eigen innerlijk. Dan is luisteren zwaar werk, maar buitengewoon vruchtbaar. Dat sluit aan op de eerste opmerking. Daar ontstaat het beste contact uit. Ik heb ook vanavond aan het begin van de inleiding gezegd, onze woorden zijn vaak net als onszelf. Ze zijn zo vluchtig, dikwijls. Dus probeer eerst die anderen zo nabij mogelijk te komen. Met een duur woord noemen we dat empathie. In het woordenboek staat dan inlevingsvermogen. Ik omschrijf het zelf graag als het vermogen om het leven van die ander door zijn of haar ogen te bekijken. Dat lukt natuurlijk nooit helemaal. Dat kan niet. Maar je kunt wel proberen. Je kunt wel je uiterste beste voor doen. En niet bang te zijn, ook niet weg te lopen voor hele diepe dingen die dan openbaar kunnen komen. En heftige emoties die eraan te pas kunnen komen. Dus ga alsjeblieft naar die lijdende naaste toe. En ga er zo oprecht mogelijk naartoe. Waarbij je eerste beweegreden is om er voor hem of haar te wezen. Dat is zo belangrijk. Heeft u tips voor toegankelijke literatuur? Ja, ik heb er net één genoemd. Als het gaat over het bezoeken van zieken. Maar dat riekt net snel natuurlijk naar ijdelheid. In 2009 heb ik zelf een boekje geschreven over het bijstaan van ernstig zieken en stervende mensen. Dat is, naar mij verteld, is door de uitgever uitverkocht. Dus dat is dan een tijdelijk probleem, hopen we. Maar ik heb juist geprobeerd met het oog op de ambtsdrager en de niet-ambtsdrager, om daar in het slotdeel van het boek concrete aanwijzingen, handreikingen te doen van dit zou u kunnen helpen. In het maken van contact en het houden van contact. Verder heb ik het boekje genoemd van Wim Visser. En laatst zijn er 2 boekjes verschenen van dominee Terlouw van de Gereformeerde Gemeente. Zijn ook buitengewoon nuttige handreikingen. Wie komt er vandaag? Zo heet het eerste boekje. En dat gaat over het bezoek aan ouderen. En er is een vervolg op. De titel staat me nu even niet helder voor de geest. Maar zijn ook hele nuttige hulpmiddelen in dit verband. En daar kun je ook weer verder zoeken. Kijk, helpende handen, Elshout. Ook nog altijd heel, heel, heel waardevol. En dan, dat is de laatste vraag. En dat vind ik ook eigenlijk de lastigste. Maar die gaat heel direct mij aan. Wat is uw eigen ervaring met het lijden? Dat vind ik een hele vraag. Ik ga het niet uit de weg om daar wat over te vertellen. Maar waar moet je beginnen, waar moet je stoppen? Wat is de eigen ervaring met het lijden? Ik herken veel van wat ik lees in de literatuur over. Je eerste reactie is er een van: het kan niet waar zijn. En allerlei onderzoeken zijn gedaan om dingen uit te sluiten. Uiteindelijk verwijst een dokter je naar een internist. En dan zit je dan 's maandags ochtends 7:30 al. En de beste mevrouw had ons even voor het bureau geparkeerd en liep zelf nog even weg om wat dingen op te halen. En daar stond een bakje op het bureau en daar lagen haar visitekaartjes in. En daar stond onder haar naam stond oncoloog, hematoloog. En dan bekruipt je al een gevoel van wat doe ik hier? Dit gaat niet over mij. Hè? Dat duurt niet lang, want die tijd krijg je niet. Je wordt meteen geconfronteerd met wat er moet gaan gebeuren en wat er gaat komen enzovoort. Maar er zijn hele krasse voorbeelden van dat mensen in de ontkenning blijven hangen. Hè? Dr. Velema heeft in een boekje een heel kras voorbeeld gebruikt. Een longspecialist die hele dagen met de longen bezig is en longfoto's beoordeelt. Die voelde zich op zeker ogenblik ook niet lekker. Liet foto's maken van zijn eigen longen. Hij hing ze op de bak en hij zei: oh, gelukkig, dat is in ieder geval niks bijzonders. Alleen zijn assistenten vertrouwden dat helemaal niet. Dus die hebben die foto's teruggepakt, andere naam erop geplakt, alsof het een andere patiënt was. En gezegd: dokter, kijkt u nog eens naar deze foto's? En hij hing ze op de bak en hij zei: nou, niks meer aan te doen. En zo kan je dus ontkennen, of proberen dat te doen, wat er aan de hand is. Dat herken ik. Vervolgens, uit het model wat ik net schetste, herken ik ook gelukkig heel veel niet. En dan doel ik met name op de vraag waarvan je ook bij mensen merkt dat het geweldig in de knoop kan voeren. Het waarom. Dat is nooit een vraag geweest. Ik heb het ook net in de pauze met iemand gedeeld. Dat is nooit een vraag geweest. Er komen de mensen naar je toe. Daar kan je trouwens alleen maar de Heere voor dankbaar zijn. Dat je daarvoor bewaard bent gebleven. Maar dan komen er nog mensen die zeggen: ja, u zult vast zichzelf wel eens de vraag hebben gesteld waarom. En ze zouden het je bijna aanpraten, bij wijze van spreken. Die vraag herken ik niet. Ik besef, dat wilde ik ook nog noemen. Gedurende het ziek zijn is het altijd een tweeledig gebed geweest. Het gebed om genezen, om herstel. Je hebt een gezin, je hebt kleine kinderen. Nou, als je de boodschap krijgt, is het eerste wat je denkt. Als je er een van twee hebt, van nou, die zie ik geen vijf meer worden. Gebed om genezing. En ook een gebed of er in dit lijden een gewin zou zijn. En niet alleen voor mezelf, maar ook voor anderen. Ik ben beter geworden. Wonderlijk genoeg. Toen ik de boodschap kreeg dat ik ziek was, belde een collega uit het land mij op. En het eerste wat hij zei was: jij wordt beter. Toen moest ik nog beginnen met behandelen. Maar daar was hij voor zichzelf zo zeker van. Dat waren zijn woorden. Het is waar gebleken. En dan merk je tot je eigen verrassing. Je mag beter worden, je krijgt je leven terug, je krijgt je ambt terug. In je eigen beleving. En dat ik nu in het omgaan met studenten misschien Het is ook een gebed geweest, mag er ook een gewin in zijn voor anderen. Ja, dat ik hoop dat ik hen iets mee kan geven, wat ze in elk geval voor dingen kan bewaren die je zelf fout hebt gedaan. Ooit. Hè? Dus ja, dat is iets van mijn eigen ervaring met het leed, met het lijden. Ik begrijp dat ik makkelijk praten heb. In die zin, ik sta hier betrekkelijk gezond van lijf en leden. Het is ook wel eens gebeurd in de consistoriekamer dat we het er zo over hadden. Zeker in de begintijd ging het er al gauw over natuurlijk. Na een dienst bijvoorbeeld. Of voor een dienst. Ja, dat je zegt, ja, de Heer heeft het wonderlijk wel gemaakt. En dat een van de broeders ook vroeg. En dat was een goede vraag. Die was ook heel zuiver bedoeld. Zou je dat ook zo kunnen zeggen, zo kunnen beleiden, zo kunnen ervaren als het anders was gegaan? En als die dokter op een zeker moment had gezegd, ja, het spijt me wel, maar we hebben ons best gedaan, maar dat gaat niet meer. Ik heb erop gezegd, dat kan ik hier vandaan niet bekijken. Ik kan alleen maar zeggen dat de Heere die tot nu toe mij niet los heeft gelaten en in alles heeft voorzien, ook in dat geval, ook dan daarin zou voorzien. Maar ziende op mijzelf kan ik natuurlijk niet beweren van ja, nee, dan gaan we nog even storeloos en ongestoord onze weg. Nee, dat zal hij dan ook schenken, als dat nodig is, nadat het kruis zwaar is. Maar dat is eigenlijk naar mijn smaak al veel te veel over. In lezingen vermijd ik altijd angstvallig om dat erin te laten sluipen. Dus er is meer dan genoeg geweest. Is het goed om het hier af te hechten? Is er nog een laatste vraag bij iemand of een reactie? Of dat mag. Maar anders heb ik mij keurig aan de tijd gehouden.
Ik wil even blijven staan. Ja, ik denk heel indrukwekkend om zo te horen. En ja, ik wil dominee ook hartelijk bedanken voor de woorden die hij gesproken heeft. En ik denk dat hij ons ook allemaal wel iets heeft meegegeven om over na te denken. Naast dat dominee Hoek een tegemoetkoming krijgt voor de kosten voor vanavond, wil ik hem ook een handdoek aanbieden om mee te nemen. En daar staat op, zorg voor het leven. En ja, de leden die nog niet langs geweest zijn, die moeten dat zo nog maar even doen. Want we hebben echt voor allemaal een handdoek vanavond.
Ja, hartelijk dank.
Niks te danken. Dank u wel.
En dan zal dominee Hoek zo met ons de avond afsluiten. Ik wil dan nog even kort door de huishoudelijke zaken lopen. U hebt dat ook kunnen lezen in de nieuwsbrief. Wij hebben een kandidaat bestuurslid in ons midden. Nou, die heeft al achter de tafel gezeten. Het bestuur wil een enkelvoudige kandidaatstelling doen. En ik wil vragen of er iemand is die een schriftelijke stemming wenst. Zo niet, dan heten we haar hartelijk welkom in het bestuur. Nou, ze heeft al een aantal vergaderingen bijgewoond. En nou, ik kan zeggen dat het al dat het leuk en goed gaat met elkaar en dat we elkaar mooi aanvullen. Dus nogmaals hartelijk welkom in het bestuur. Dan heb ik van de penningmeester gehoord dat er wel kascontrole is uitgevoerd over 2010. Door meneer Tanus en admiraal, maar dat beide kascommissieleden niet aanwezig zijn. Dat klopt toch, hè? Maar hoe was hun bevinding? Het was goed, nou dat is mooi. Dan moeten we wel een nieuwe kascontrolecommissie benoemen. Allebei nog een keer. Want meneer Tanus die zou het dan voor de vierde keer doen. Oké, die heeft daar geen moeite mee. En meneer admiraal voor de tweede keer. Dus dan is dat ook geregeld. Als u daarmee akkoord gaat. Ik wil mededelen dat er vanuit het landelijk bureau op dit moment gewerkt wordt aan nieuwe statuten. Er is op het gebied van, ik noem maar aansprakelijkheden, wetgeving, is er heel veel veranderd. En dat betekent dat statuten zo regelmatig weer bijgewerkt moeten worden. Nou, op landelijk niveau wordt er een model vastgesteld. Het bestuur van het landelijk bureau heeft daartoe het mandaat. Wij hebben al een keer als bestuur een concept daarvan gekregen en wat vragen daarover gesteld. Nou, daar is het bestuur zich nu over aan het buigen. Ja, niet vanavond, maar deze weken zal ik maar zeggen. Dus het kan zijn dat op een volgend jaar u bij de nieuwsbrief als voorstel nieuwe statuten ontvangt. Maar dat zit dus nog in de pijplijn. Dan nog twee puntjes. Het jaarverslag van 2010. Dat heeft u kunnen lezen in de nieuwsbrief. Moet ik even kijken welk hoofdstukje dat was. Hoofdstukje 8. Ik weet niet of daar nog vragen over zijn. Zo niet. Dan met dank aan de secretaris. En dan hadden we nog het verslag van de jaarvergadering. Dat was hoofdstuk 4 uit de nieuwsbrief. Is nog opgesteld door de toenmalige secretaris. Hoofdstuk 3? Oh ja, hoofdstuk 3, sorry. En hoofdstuk 4 was het jaarverslag van de vereniging. En hoofdstuk 3 is toen nog door meneer de Keizer opgesteld. Die heeft om persoonlijke redenen gemeentochten moeten stoppen met het bestuurswerk. Hij heeft die altijd met heel veel liefde gedaan en betrokkenheid. Dus vanaf deze plaats, hij is er niet, maar ik wil hem toch hartelijk bedanken. En dan hebben we nog het jaarverslag van de vrijwillige thuishulp. Ik was net daar buis, ik zei 8. Maar dat is dus nummer 8. Het jaarverslag van de vrijwillige thuishulp. Ik weet niet of daarover nog vragen zijn. Dat zou mevrouw Rottierkamp die kunnen beantwoorden. Zo niet. Ja, dan denk ik dat we dan gaan naar een afsluiting van de avond. Ik wil u hartelijk danken voor uw aanwezigheid deze avond. Ik vond het zelf, zei ik al, indrukwekkend. Maar ik denk voor allemaal ook wel leerzaam om zo te horen. En misschien dat u nog persoonlijke vragen hebt. Of dat u denkt, ik wil dominee Hoek nog even aanschieten. Dan zou ik zeggen, maak daar zo gebruik van die gelegenheid. En loop nog even langs de tafel. Dus nogmaals hartelijk dank. En dan wil ik nu vragen aan dominee Hoek of hij de avond met ons wil beëindigen.
Zullen we samen eindigen met dankgebed. Heren, wij mogen tot u wederkeren. U dankende voor alles wat we deze avond uit uw hand hebben ontvangen. En heren, dan mogen we, voordat we deze plaats nu verlaten, u elkaar hartelijk aanbevelen. Heren, u weet wat ook dat wat vanavond ter sprake geweest is, voor ons persoonlijk betekent. En u weet ook waar het bij ons persoonlijk aan raakt. En dat kan misschien ook wel niet alleen een gevoelige snaar hebben getroffen, maar ook een pijnlijke snaar hebben getroffen. En daarom, Heere, wilt u het oog op ons houden als wij van hier gaan naar onze huizen gaan, ons daarbij niet alleen bewaren, maar ook in alles voorzien wat we naar het tijdelijke en het geestelijke nodig hebben. En ons leiden, ons wijden door de stok en de staf van uw woord. Zoals David het verwoord heeft in zijn herderspsalm, al ging ik ook door het dal van de schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En als dat, Heere, het beleefde geloof van ons persoonlijk is, dan is het niet altijd gemakkelijk. En dan is er ook de pijn. En dan kan ons hart gescheurd zijn, maar dan gaat het toch goed. Want dan gaat het van kracht tot kracht om eens te verschijnen voor u in Sion. Heere, wil zo ook het werk van de NPV gedenken. Landelijk, maar ook aan deze regio. In een tijd van zoveel verwarring en zoveel verwording, laat het onder uw zegen een instrument zijn naar uitwijzen van het woord, uw weg ook daarin te wijzen en te bewandelen. Heer, aan het eind gekomen, vragen wij genadig ons de zonden te vergeven, ons te horen in ons bidden, onze dank te aanvaarden, uit enkel genade, om Jezus wil. Amen.